In de bovenzaal van Café de Postbrug aan het Koningsplein werd 40 jaar geleden de plaatselijke afdeling Eerste Hulp bij Ongelukken opgericht. Voorzitter was toen de drogist P.J. Steinberg. De eerste EHBO-cursussen stonden onder leiding van de huisartsen Betting en Lemaire. In Nostalgia vertellen de heren H. Reis, S. de Jong en G. Blazer over de ontwikkelingen van de EHBO in Den Helder.
De geneeskundige dienst, daar deden we nog eens onze les in. De geneeskundige dienst. En daar gingen we ook gingen we ze mee naar buiten toe, naar de Wieringermeer, Middenmeer dan, in Wieringerwaard, Julianendorp niet te vergeten. We hadden ook ze mee, hadden we oefeningen op het Rijkswaterstaatgebouw in Aldenhelder. Gewoon,
De wachtkamer.
De wachtkamer, ik heb wel zeggen, denk ik. Ja, de wachtkamer was het natuurlijk, ja.
Dat was die benedenzaal, je kwam zo de GGD en je stapte zo in het leeslokaal.
Ja.
Waaruit bestonden toen die lessen, was het een vast pakket die landelijk werd vastgesteld?
Ja, je had natuurlijk over dat kruisboekje en dat moest je van A tot Z, moet je dat ernaast erbij doorlopen. En de theorie was natuurlijk wel het moeilijkste van de praktijk, is het leukste. Dat was de pret van de zaak. Plezierig was het wel altijd. En dat moet je wel in de hoog houden.
Ja, meneer de Jonge, hoe werd dat nou eigenlijk gedemonstreerd? Hadden we poppen daarvoor of zo?
Ja, dat ik in 1960 ongeveer erbij kwam. Toen werd ik een keer penningmeester, dan hadden we een tientje in kas. Dus veel materiaal was er niet. Oefenverband, nou, dat was te vies om aan te pakken. En toen is Jaap Hollander met een noodgang begonnen met werven van donateurs. En toen zijn we begonnen met de nieuwe cursus en daar vroegen we een tientje voor. En daar kregen we aardig wat geld van in kas en toen konden we behoorlijk oefenmateriaal kopen. Een torso, een mond-op-mond wandelingspop, bloedsomloop allemaal. En toen konden we behoorlijk lesgeven. Maar zo'n les duurde 18 lessen en dan kregen we een tentamen. En daarna kreeg je nog weer 6 lessen voor het eindexamen.
Even nog op de naam Jaap Hollander, hè? Wie was dat?
Jaap Hollander, dat was een heel actief lid. En die zat praktisch altijd op de EHBO-post op het strand en op de sportvelden. Fijn, waar EHBO was, daar was Jaap Hollander.
In het begin was er ook helemaal niks.
Nee, er was niks.
Van het oude oorlogsmateriaal was er, weet je wel, helemaal niks.
Er was helemaal niks. Er was een tientje in kast.
Op een zeker moment hadden we aardig pittig patiënten. Over de aannemers nam ik toen allemaal, weet je wel, voor 25 gulden.
Ja, ook dat.
En voor een tientje, net geloof ik trouwens. Ja. Dat we centen hadden. En opeens hadden we nou heel wat spullen.
Heel wat mooie spullen. Hoor.
Spullen en centen.
En wat een geld ook.
En geld, want toen ben ik er ook uitgestapt. Ja. Ik heb het schip niet verlaten, ze meegedacht dat je geen
nee hoor.
Dat kan je niet zeggen.
Nee, dat kan ik. Nee, absoluut niet. Nee, ik kwam gewoon in tijd nood door mijn werk. Dus, ik kwam mijn avonden tekort.
Ik ben met 69 dat ik eruit ging, dus.
Ja.
Dat werd toch wel wat, denk ik.
Maar het was altijd even leuk.
Ja,
er waren bij de oprichting mensen die zich afvroegen van, er bestaat al een Rode Kruis, hè? Is het nou nodig om nu ook een EHBO erbij te krijgen in de Helder?
Nou, ja, dit heb ik wel ontdekt toen destijds, niet bij de oprichting natuurlijk, maar dat er wel wat concurrentie was tussen de Rode Kruis en de EHBO. Bijvoorbeeld met de avondvierdaagse, dan wilde de Rode Kruis de leiding meestal hebben. En ja, de rest, nou ja, goed, dat mocht dan meedoen, maar
Ja, maar het hebben we later goed radicaal.
Maar later, toen hebben we natuurlijk samengewerkt. Het ene jaar de Rode Kruis de leiding, het tweede jaar bijvoorbeeld bij de leiding en het derde jaar hadden we de katholieke EHBO met de leiding.
Want ik heb het 3 keer heb ik het zelf gedaan, de hele leiding had, van de mediatie. Want toen waren we in de Hoofdgracht, hadden we toen die vergadering. En toen vlogen de sparen er wel een beetje af, toen waren weer bij al of zo. Was die geen voorzitter van de Rode Kruis toen?
Ja, dat kan
toen
wel.
Toen vlogen de sparen er een beetje af, maar dat gaf niet, het is allemaal goed gekomen.
Het is allemaal goed gekomen.
Later ging
het
prima.
Ja hoor, absoluut,
Ik heb hier plezierig EHBO gehad altijd, echt waar. En we zaten heel vaak zeg, op pad, dat was niet meer zo.
Op pad,
en die dagen, maar dan gingen ze mee, er was altijd mee, in de winter had je zes buitenoefeningen zo'n beetje. Die kwamen ook hier naartoe, weet je wel, en dat ging goed. We hebben hier nog een keer een helemaal een congres gehad van landelijke...
Landelijk congres
gehad.
Ja.
Ik weet dat op een avond werd ik opgebeld door de heer De Vries van Kallen Zoog, die zit in het hoofdbestuur ook. Die zegt, jongen, er is hier uit iemand van de Helder gezegd, jullie kunnen het hier in de Helder niet organiseren. Dat ken ik niet. Als ik het waarmaak, ik zeg, dat maak ik maar. Daar hebben we de sporthal hebben afgehuurd. En het was goed, het was prima.
Ja.
De recensie heb ik denk ik nog wel thuis, als ik het helemaal wil, maar dat zoek ik niet op meer hoor. Maar het was in ieder geval ook de kunst.
Ja. Wanneer was dat die...
Nou, dat weet ik niet precies. Het was voor jullie tijd, zeg ik. Was je er al toe?
Toen was ik voorzitter, dus dat is ongeveer geweest, 263.
Kan wel wezen hoor, kan wel wezen. Mevrouw ja. Romboot was er ook, want die zat met het wekkertje toe. Dat weet ik dan, met de klokje heb ik nog van huis gehaald, de eierenwekker.
Om de tijd op te nemen.
Dat weet ik nog eens goed. Ja. Ik ging voor de EHBO, daar ging ik altijd mee met de oud-redders. Hier zo. Naar elders. Onderhand Amsterdam, Egmond. Ze gingen toch eens het allerliefst rechtstreeks van Den Helder af naar Egmond toe. Want er was een hassewassie. Dan begonnen ze al hier vlak, buiten de Helder al. Dan riepen ze, ja, wat denk je, zouden we niet rechtstreeks gaan? Maar dat was altijd een leuke dag, heel leuke dag. Voor de EHBO dan ook hoor.
Yeah.
Alleen EHBO, voor de oud-redders dan natuurlijk. Ik had EHBO erbij dan, allemaal louter.
Maar wat deden jullie met die oud-redders? Gaven jullie demonstraties?
Nee, helemaal niet. Dan gingen we zorgens naar het Reddingsmuseum toe in Amsterdam.
Je wil natuurlijk ook je eigen promoten, hè? Dus u gaf toch ook voor het Helders publiek allerlei demonstraties?
Dat deed ik ook, ja. Nou, dat deden we meer hoofdzakelijk voor ons eigen, hoor. Maar dat deden we bij Rijkswaterstaat, omdat ik bij Waterstaat het was dan. Daar op de Helder. En we hebben het een keer gedaan op, ik vind dat de jongen dat nog weet, of de blazen er niet in toe. In Huisduinen, weet je wel, bij Port Fortkijkduin.
Ja, dat weet ik ook niet meer. Maar ik weet nog wel dat wij toen met meneer Goossen, met die mond-op-mond-behaling pop, gaven demonstraties op politiebureau. Want die agenten, die hadden daar nog niet veel kaas van gegeten. En toen werd het verzoek tot EHBO verricht of we daar eens lessen konden brengen. Want, nou, dat hebben we toen gedaan.
Want mevrouw Breed en mijn persoon en Gerrit Jansen, die gaven les op Huisduinen. Toen voor de voor ingezetenen daar. Een paar avonden daar geweest. Lesgegeven. Wat oefeningen gedaan en zo.
Ja.
Of voor mond-op-mond beademing en wat voor bandjes rond de rijden en zo. Maar dat was wel leuk.
Ja.
De EHBO-cursus werd vanaf september 1951, dus enkele maanden na oprichting, geleid door verschillende huisartsen. Eén daarvan was dokter Bettink.
Ja.
Die heeft het heel lang gedaan.
Ja, heel lang, ja.
Dat was wel een verplichting, hè, dat zo'n cursus door een huisarts verricht werd.
Ja, terecht. Dat was een hele toer om een huisarts te krijgen, om het te doen. We hadden dokter Betting dan, en toen later hadden we dokter Strebis zeker.
Strebis
hebben we het een heel tijdje gedaan, hè?
Jaren vier,
hè. En toen die dokter nog een keer uit Nieuw de Helder vandaan, hoe heette die ook, die nieuweling?
Lier.
Van Lier heb ik nog geweest, ja. Van Lier, die woonde hier. Van Lier.
En er was nog een arts die woonde in de Schoten. Met
ja,
de naam die
Beurs, ja, heette die zoiets, ja.
Die
ja.
naam ben ik kwijt.
Maar dat was een hele toer, hoor, om in te krijgen, hoor.
Ja, want je kon alle huisartsen afjouwen om te vragen of ze een uur les wilden geven. Maar ze hadden allemaal geen tijd. En toen, ten einde raad, dacht ik, nou, ik moet maar bij het leger op het Dijbelkamp gaan kijken of daar nog artsen zijn.
Ja, terecht.
En ja, daar ben ik toen op af geweest.
Ja,
terecht, ja. En toen kwam ik erbij een arts. Ik zeg, nou, dokter, zo en zo. Ik zeg, heeft u er interesse voor om een uur per week les te geven bij de EHBO? Toen zegt die bom erboven, daar ben ik belazerd op. Ik zeg, oh leuk. Nou, ik zeg maar, waarom bent u nou zo belazerd? Nou, hij zegt, jullie weten er veel meer van de EHBO als ik. Ja, ik zeg maar, u hoeft geen demonstratie te geven. Het gaat alleen om de anatomie. Nou, hij zegt, nee hoor, hij zegt, ik ben pas van de universiteit. Hij zegt, daar waag ik mij niet aan, staande van Jan Doedel ook. Dus, nou ja, en wie we toen gekregen hebben... Dat weet ik niet.
Er zijn wel diverse.
Toen zijn er.
Wilt u even dichter bij de microfoon?
Er zijn al meer geweest van die doktoren, van de marine op ons hoor.
Ja,
ik ken geen naam, moet ik geen naam
hebben. Dan gaven ze wel eens een lezing of zo, hè?
Ja, ook wel, ja.
Dat deden we zo. Ja, dat vroeger ook wel. Dat was altijd ook wel interessant. MUZIEK
forget your hat, but leave your worries, leave them on the doorstep. Life's sweet. Just direct your feet to the sun, sunny side of the street. Hop bottles and sad, bitter bat. You know that happy tune is my step. Life's all right if you dig that beat. On the sun, sunny side of the street, used to walk in the shade with my blues on parade. What a drag, old man, getting stuck in the shade. Get hip, don't be afraid. Move it on over, kill yourself in the clover. Only hit for a cent, who cares? Rich as Rockefeller, can't be beat. Gold dust round my feet on the sunny, sunny side of the street.
Het Oranje Kruis, dat staat onder een of ander ministerie. En die heeft dus bepaald dat je verplicht bent om een huisarts en een kaderinstructeur. Het is dus niet meer zo dat Jan en Alleman dus de praktijklessen kan geven. Dat moet een kaderinstructeur wezen. Die opleiding is vrij pittig. En dat valt niet mee om in de Helder dus een kaderinstructeur te krijgen, omdat er hier maar een paar zijn. Wij zijn op het ogenblik in de... gelukkige omstandigheden dat we er dus twee hebben. Eén burger en één van de marine. En we hebben één huisarts als instructeur en één marinearts.
Wie zijn dat?
En op het ogenblik is dokter Vos voor ons als huisarts. En welke marinearts we krijgen, dat weet ik nog niet. Daar heb ik nog geen naam van. Maar die schijnt er dus wel al een beroep op gedaan te zijn en die schijnt toegezegd te hebben.
En die verzorgt ook de opleidingen?
Die verzorgt dus de anatomie op de lesavonden. En de hele cursus, het hele systeem is danig veranderd. Zo als wij het dus hebben gehad vroeger, want ik mag me eigenlijk tot de opleidingen bepalen, tot de ouderen. Het is op het ogenblik zo, je krijgt een volledige theorieopleiding. En na de theorieopleiding krijg je een examen, een diploma. En daarna krijg je dus de verbandleerpas. Het systeem ben ik het helemaal niet mee eens, want ik vind de verbandleer voor een EHBO'er veel belangrijker dan de anatomie.
Is dat een discussiepunt?
Wij hebben het dus in het hoofdbestuur naar voren toegebracht. En wij niet alleen, maar ook andere verenigingen. En wij hebben dus gesteld van mensen, dit kan niet. De theorie of de praktijk van een verband leggen is veel belangrijker. Maar wat zegt men? Jullie zijn er fout mee. De hulp op straat is zodanig dat je binnen minimaal 10 minuten een ambulance heb. En dat is voldoende. Maar in 10 minuten kan iemand met een slagaderlijke bloeding wel de pijp uitwezen. Nou, dat schijnt dus niet belangrijk te wezen. Ik weet niet wat het is, maar
nee. Nog eventjes terug op het verleden, want dit programma heet Nostalgia. En dan blikken we natuurlijk ook nog eens op de geschiedenis terug. We hebben het gehad over de GGD. Daar hebben jullie een aantal jaren domicilie gehad. Je hebt uiteindelijk toch ook nog een eigen onderkomen gekregen?
Nee, dat hebben we nooit gehad. Oh. We zijn van de GGD, nadat die verbouwd werd, zijn we dus naar het ziekenhuis toegegaan.
Welk ziekenhuis?
Het voormalige Parkzicht, dus nu
Want we hebben het natuurlijk twee gehad.
Ja, Parkzicht. En daar hebben we één winter gezeten. Toen terug naar de GGD. En toen werd de huur van de GGD door de gemeente zodanig omhoog geschroefd dat wij in de particuliere sector dus beter en goedkoper uitkwamen. Toen zijn we naar de Elto toegegaan in Tuindorp, het speeltuingebouw. Daar is toen brand uitgebroken. Daar hebben wij een enorm verlies gehad van materiaal. We waren gelijk eigenlijk helemaal te gronden. We hadden niets meer. Poppen weg, platen weg, alles weg. En
waren jullie wel verzekerd?
Wij waren verzekerd. We hebben dus ook een wat geld terug gehad van de verzekering. En van de Elto na afbranding zijn we terechtgekomen in het verenigingsgebouw van Woningstichting in de Rozenstraat. Daar hebben we 2 seizoenen gezeten. Inmiddels is Elto opgebouwd en we zijn weer teruggegaan naar Elto. Een jaar of 3, 4 geleden zijn we van Elto gegaan naar het scholencomplex in de Meeuwenstraat, waar we nu op heden nog zitten. En naar alle tevredenheid van beide partijen, althans zeer zeker van de EHBO-vereniging uit.
Van het depot, dat is ook erg belangrijk hoor. Want als toen die wagen erachter zette, weet je, bij Vinkie, dat mevrouw Breedte beheerde, zag het er altijd even keurig en netjes uit. Later was het mevrouw Verschuur, is het niet zo? Verschuur zeker niet.
Ja, die woning,
de pouwhooster. Maar dat is erg belangrijk hoor.
Zeker.
Maar dat is omdat we die wagen toen zag heen gebracht hebben bij achter Vinkie. Met ons, dat was erg belangrijk hoor. En zag er allemaal in keurig uit.
Was, dat kan ik wel is die wagen er al onmiddellijk bij geweest?
Die wagen nee, want die heb ik toen gekregen van de firma Daalder. En die hebben we toen met een dreiglijn hebben we bij meneer Vinken neergezet, daarachter. En dan kon mevrouw Breed, die kon zo het huis vandaan achterom lopen naar die wagen toe.
Maar het is een soort salonwagen, zeg.
Dat was een soort salonwagen, ja. Ja.
En daar hebben jullie de activiteit ook gedeeld?
Nee, daar was geen enkele materiaal in. Enkele materialen. Dus als je tassen nodig hebt voor wandeltochten of iets dergelijks meer, dan kon je daar terecht of iets dergelijks.
Zomers, in het seizoen, gingen jullie ook wel het strand op? Zoals het Rode Kruis een post had?
Jazeker. We hadden daar een prachtige nieuwe wagen van de gemeente gekregen. En daar waren we wat trots op. En met strand weer zat, nou en nogmaals zat Jaap Holland daar weer. En
ja,
ook wel eens, ja, andere mensen, Weile, mevrouw Kamphuis. Nou ja, dus waren, daar was vaak liefhebberij voor. En als je er dan niet voor controle ging en er zat nou toevallig niemand, dan zeiden ze dat niet af, maar ze bleven gewoon weg. En nou ja, dan kwam je als voorzitter, kwam je eens even op controle kijken. En er was er niemand, dan ging je er zelf maar zitten. En dat was ook wel eens met Pinkster, met Huisduin Academies, met sportevenementen, op die sportvelden allemaal. Nou, dan had je wel eens zo'n 20 mensen nodig. En nou, van de 20 kwamen er bijvoorbeeld 12 en de rest die bleef weg. En dan kon jij van het ene sportveld naar het andere sport van hollen, om toch dat iemand aanwezig moest zijn. En dat was wel eens vervelend. En als we ernstige gevallen hadden, had hij een reis uitgevonden. Had hij een draad van de telefoon uit de EOBO-post aangesloten op, ja, hoe heette dat daar reis? De windwijzer, was dat toch erg?
Ja, de windwijzer, ja.
Ja, dan konden we even de windwijzer bellen en die belde dan door naar een ambulance. En dan, nou, dan kwam de ambulance die dijk over vlak bij de EHBO-post. Maar officieel mocht dat natuurlijk niet, maar nee, dat was een uitvinding van meneer Rijs.
Nee. En als neutrale luisteraar zou je denken, je kan eigenlijk voor al die zaken ook wel bij het Rode Kruis terecht. Wat is nou eigenlijk het specifieke verschil tussen EHBO en Rode Kruis? Want het Rode Kruis doet eigenlijk dezelfde handelingen.
Ja, handelingen wel, ja.
Nou, ja, zover ik het dan weet hoor, dat weet ik niet.
De verplichting.
De verplichting, ja. Was bij het Rode Kruis van, nou jongen, jij hebt zondagmiddag stranddienst. Kan of niet kan, open weg of wat ook, jij gaat op strand zitten. Ja. En bij de EHBO is dat zo, alles op vrijwillige
beetje
basis.
Beetje flexibel.
Jullie hebben natuurlijk in de loop der jaren ook veel aan ledenwerving gedaan. Is dat ook wat het uit ging komen door bijvoorbeeld scholen te bezoeken?
Nou, daar weet ik niet van.
Wij zijn met een Huisduinen geweest voor scholen te bezoeken daar.
Daar weet ik niet van, ja. Hoor.
Nee, maar dat was voor jouw tijd ook allemaal.
Oh, ja.
Dat was in het begin met Gerrit en met mevrouw Breedte Zoemeer er heen geweest.
Oh, ja. Ja, ja,
dat was heel leuk, hoor.
Wordt het vandaag de dag ook nog gedaan, meneer de voorzitter?
Weet ik niet.
Nou, vandaag de dag zetten wij een advertentie of een stukje in de krant dat wij een nieuwe cursus beginnen. En dat doen wij dan meestal een paar keer met herhaling. Het gevolg is dat we dan toch vaak twee cursussen in de winter moeten gaan draaien. Die we dus op de woensdagavond of de maandagavond doen. En aangezien wij dus ook nu de verplichting hebben om een groep niet groter te maken dan maximaal 16 personen, zit je al heel gauw vol. Nou, hebben we dus daar een oplossing op gevonden. Wij gaan uit van een aantal cursisten van 16 op het examen. Maar we nemen dus per cursus nemen wij dus altijd meer mensen aan. Omdat we altijd een bepaald aantal afvallers hebben die door omstandigheden of wat dan ook eruit vallen. En nou ja, dan blijf je met 16 man zitten. Blijven we er met meer zitten, nou, dan moet het Oranje Kruis maar een oogje dichtknijpen. Maar die mensen moeten dus zeer zeker voor ons examen doen. En dat werkt perfect. Ook bedrijven schrijven we aan. Ik mag er wel aan toevoegen dat we op het ogenblik in de omstandigheden zijn dat er in de Helder dus zelfs 4 verenigingen zijn op dit moment. En dat is dus de Koninklijke Nederlandse Vereniging, waartoe wij behoren, het Rode Kruis en Sint Bernhard, de katholieke vereniging, en het Juttersjong.
Heeft dat niet een nadeel, 4 verenigingen?
In onze ogen dus ergens wel. Maar ja, dat Juttersjong heeft zijn eigen opgericht. En ja, die kunnen het eigen tot nog toe goed bedruipen. En iedereen werkt goed.
Goeie doel.
Het geluk is namelijk dat hun dus wel pas met een cursus beginnen in december of januari. Januari meestal. En wij in september. Met het gevolg dat alle cursisten die wij dus niet meer kunnen hebben, door kunnen sturen naar hun toe. Als ze toch in die winter hun EHBO-diploma moeten halen. Dat heeft een voordeel.
I get along without you very well. Of course I do. Except when soft rains fall and drip from leaves, then I recall the thrill of being sheltered in your arms. Of course I do. But I get along without you very well. I've forgotten you just like I should. Of course I have. Except to hear your name or someone's laugh that's just the same. But I've forgotten you just like I should. What a guy. What a fool am I to think my aching heart could kid the moon. What's in store? Should I phone once more? No, it's best that I stick to my tune. I get along without you very well. Of course I do. Except perhaps in spring. But I should never think of spring, for that would surely break my heart in two. What's in store? Should I try and phone once more? No, it's best that I stick to my tune. I get along without you very well. Of course I do. Except perhaps in spring. But I should never, never think of spring, for that would surely break my heart in two.
Ik heb één keer heb ik voor de... Toen was er een ongeval gebeurd op die pieren daar bij het strand. En ja, hoe dat nou kwam, weet ik niet. Maar er kwam een journalist bij me aan de deur. En toen had de waterstaat, die had op die pieren bordjes geplaatst, verboden te vissen. Misschien dat Reis dat nog wel weet.
Ja, weet ik wel. Hoor.
Weet je dat
ja,
nog?
Ja, weet ik
nog
wel.
Ja, ja, verboden te vissen. Maar op een gegeven moment staat er nog een stuk in de Hellandse krant van die visclubvereniging, dat de voorzitter van de EHBO, die had aanhangen gemaakt bij de waterstaat, dat daar niet meer op die pieren gelopen mocht worden. Vanwege het gevaar. Nou, het gevaar zagen ze niet in. Maar die dingen waren soms tijdens spek en spek glad. En ik had daar een meisje behandeld, dat haar hele dijbeen lag bloot door het schuiven over die alukrukentroep allemaal en zo. En hoe dat nou in de wereld gekomen is, dat weet ik niet meer. Maar die journalist die heeft het niet precies weergegeven. Want dat was helemaal mijn bedoeling niet en mijn werk niet. Om die pier af te sluiten voor vissers. Dat is het enige wat ik denk, nou, dat is altijd maar achter wel leuk geweest.
Wat ik nou wel weet, worden er op de ondernacht posten uitgezet. Vroeger hadden we met een post of 6, 7 hadden we door de helder heen. En dan gingen we jaarlijks gingen we er langs, mevrouw Breed en ik, of met een ander dan. de verbandtrommel controleren. Of dat klopt, is dat nu altijd nog van toepassing?
U bedoelt zuiver de verbandtrommels bij de mensen
die
thuis?
Ja, bij de mensen dan, niet alleen bij thuis, bepaalde posten dan, ja. Hoor, met een bordje.
Ja, bepaalde hoeken, ja. Ja, ja, die zijn er dus nog wel. De controle is wat verslapt op het moment, maar die zijn er dus wel. En wat we ook nog steeds doen, dat is hulp verlenen bij diverse evenementen, zoals de nachtwandeltocht, Alkmaar de Helder, andere wandeltochten. Het strand hebben we nog steeds en dat strand is beter bekend bij de Helderse. Dat zit op het ogenblik bij het Hengstenpad als het Hollanderstrand. Zover was het alleen, het Ome Jaap Hollanderstrand. Dat die strandslag nog nooit een andere naam heb gekregen of die naam heb gekregen, dat begrijp ik nog niet. Maar
nou ja,
goed, hij zit er nog steeds in.
Volksnaam.
En nou ja, dan Huisduinen Kermis lopen we nog steeds.
Ook de Helderse Kermis?
De Helderse Kermis niet. Wel is het zo dat we dus met alle verenigingen een goede samenwerking hebben, vooral met Sint-Bernard. Dat als hun dus ergens moeten dienst doen of uitgenodigd worden en ze hebben geen mensen genoeg, omgekeerd precies hetzelfde, dat wij dus proberen om uit onze vereniging mensen te lijmen om op dat punt te gaan staan. Dus het kan voorkomen dat een vereniging een verzoek doet tot Sint-Bernard en dat hij daar iemand krijgt van de Koninklijke Nederlandse Vereniging. Maar dat moet kunnen, want we werken allemaal precies hetzelfde. Dus die hulp wordt gegeven, ja, hoe dan ook.
Hetzelfde doel.
Goed. Nog even een slotwoord aan u. Ik neem aan dat er nog wel iets is waarvan u zegt, nou, dat is nog niet helemaal naar voren gekomen en dat wil ik als voorzitter toch wel even kwijt.
Nou, er zijn bijna dingen. Het meeste is hier allemaal besproken. Ik wil al eigenlijk alleen zeggen dat we in september weer opnieuw met een cursus starten. En dat het opgeven al reeds mogelijk is bij mevrouw Daan in de Hector Treupstraat 24. En bij de heer Blazer op de Zeeloodselaan 97. Dat is, daar kunnen we de mensen zich nog steeds opgeven.
Oké, okay. Zeg, mag ik u drieën bedanken voor uw komst naar de studio.
Graag
veel succes.
Graag gedaan, dank u wel.
Gelders Weekjournaal van 15 tot en met 21 juli 1951. De in de periode 1860-1890 aangelegde Jansenstraat was gedeeltelijk eigendom van houthandel Nico Vinken en Co. Deze onderneming pleitte voor overname van dit straatgedeelte door de gemeente. Verdere onderhoudskosten zouden dan op rekening van de gemeente komen, maar aldus het door BMW aan de raad gedane voorstel lag het voorlopig niet in het voornemen tot herbestrating over te gaan. Bij toekomstige vernieuwingen van de bestrating, wat volgens schatting plusminus 1850 gulden bedroeg, konden de vrijkomende oude stenen aan houthandel Vinken worden afgestaan. Over Jansen, waar deze straat naar is vernoemd, zijn enkele gegevens bekend. De gebroeders J.S. Jansen, en die leefden van 1801 tot 1890, en J.E. Jansen, levende van 1803 tot 1866, vormden een aannemersfirma die hier veel woningen bouwde. Zij exploiteerden verder een trasmolen aan de Molengracht en een houtzaagmolen tussen de Sluisdijkstraat en de Fabrieksgracht. De agenda van de raadsvergadering op 17 juli 1951 bevatte weinig belangrijke onderwerpen. Het agendapunt dienstfietsen kwam voor een uitvoerige beschouwing in aanmerking. Er waren voorstellen over de gelden die het gemeentepersoneel toekwam voor gepresteerde arbeid. Over de rijwieltoelage werd echter geen overeenstemming bereikt, zodat daarover later opnieuw moest worden gedebatteerd. C. Steenlagen vond dat salarissen van gemeenteambtenaren zodanig moesten zijn dat zij op eigen fietsen konden rijden zonder daarvoor geldelijke tegemoetkomingen nodig te hebben. Huisbezoeken verricht door de Stichting voor Sociaal Werk wezen uit dat in meerdere Helderse gezinnen armoede bestond. Vooral in jonge gezinnen heerste een schrijnend tekort aan allerlei noodzakelijke artikelen. Genoemde stichting deed een beroep op ingezetenen om iets bij te dragen ten einde een deel van het leed te verzachten. Zoals het afstaan van overtollig huisraad, schoenen, lakens, slopen, kleding voor arbeiders en kinderen. Ook geldelijke bijdragen waren welkom. Belangrijk onderwerp van de vijfde algemene vergadering van de VBZ was het pre-advies dat het hoofdbestuur uitbracht over het rapport Studiecommissie Gezinsverzorging. Deze commissie had een goed gedocumenteerd rapport samengesteld. Het hoofdbestuur werd met algemene stemmen gemachtigd een afdeling gezinsverzorging in het leven te roepen. De financiële consequenties daarvan werden aanvaard en inmiddels kon de eerste steen van het onderkomen worden gelegd. Na een strijd van bijna een jaar werd de 19-jarige J.P. Bommel schaakkampioen van Den Helder. Deze titel eiste hij ook in 1949 voor zich op en vond toen echter niet K. Geus tegenover zich. Dat dit niet onbelangrijk was bleek in 1950 toen de Zilveren Koning in handen kwam van K. Geus, die nu deze prestatie niet kon herhalen. De andere jeugdige speler, W.J. Geus, moest met de vierde plaats genoegen nemen. Ermol eindigde als derde. Bommel behaalde het kampioenschap door een laatste overwinning op J. van Brederode. Don't you know I have fallen in love with you for the rest of my whole life through. Don't you know I was yours from the very day that you happened to come my way? Can't you under your spell, by the look in my eyes, can't you tell, now don't you know, every beat of my heart keeps crying out. I want you so. Don't you know?
beat of my heart keeps crying out. I want you so.
Om op 19-jarige leeftijd schaakkampioen te zijn in Den Helder was toch wel een opvallende prestatie. Dat overkwam J.P. Bommel in 1951, die het overigens ook al 2 jaar eerder presteerde. Meneer Bommel woont momenteel in Overveen en is gepensioneerd na een succesvolle carrière in de bankwereld.
Ja, ik heb het schaken van mijn vader geleerd. En mijn broer Piet, die in Den Helder woont, heeft het ook geleerd en het dammen ook. En hij kon meteen enorm goed dammen en ik kon veel beter schaken. Dat is heel merkwaardig, hè, dat de een opeens beter kan schaken en de ander beter kan dammen. Dus van het begin af aan. En toen kwam ik in contact met Wim Geus. Eens in de week gingen we toen bij hem thuis spelen. Zijn vader was K. Geus en dat was een oudsher bekende schaker.
Ja, u behoorde zelf met Wim Geus tot de sterkste spelers in het Noorderkwartier. Is het toch wel een beetje toeval geweest dat in de Helderse competitie de jeugd domineerde?
Ja, dat kan je zo niet zeggen, omdat Geus echt wel de sterkste was toen. En je had ook de heer Wijker, die jarenlang voorzitter is geweest. Die was ook heel sterk. En Van der Kuil. Je kunt dus niet zeggen dat echt de jeugd domineerde, hoor. Ja.
De sfeer en de publieke belangstelling, is daar nog iets van overgebleven in uw geheugen?
Nou, wij speelden dan in een bovenzaal dus. Alleen met de eigen clubleden, hoor. Maar ja, natuurlijk was er wel zo nu en dan eens een simultatie als. Maar ik moet zeggen dat alles echt toch wel beperkte tot de mensen die echt schaakten en ook meededen. En zeker de kampioenschappen, hoor, die in dezelfde zaal gehouden werden. En waaraan die bekende mensen meededen.
Ja, hooguit was er sprake van wat aanhang van familieleden.
Ja, ja.
Vond u dat de media er toen wel voldoende aandacht aan schonk?
Nou ja, dat werd natuurlijk in de Helderse Krant afgedrukt, hè. Uitslagen en ook wel wat berichten. Maar in die tijd moet u niet vergeten, dat is nog ver voor Bobby Fischer en andere mensen die bekendheid gegeven hebben. Moet ik zeggen, had je absoluut niet die verslaggeving zoals vandaag aan de dag.
Nee.
Er was een stukje in de krant dat voornamelijk technisch was, bijvoorbeeld het naspelen van...
Oh, hebben we natuurlijk ooit wel eens een wereldkampioenschaker gehad in Nederland, hè?
Ja, ja, dat is natuurlijk waar. Maar ja, dat was na de oorlog was dat afgelopen. Hè? Dan heb je meteen Botwinnik gekregen en de Russen. En ja, Nederland internationaal.
Telden we wat minder mee?
Ja, telden veel minder mee natuurlijk. Ja.
In uw kampioenswedstrijd, dat was tegen J. van Brederode, in 51 dan, maakte uw tegenstander 2 fouten. Kunt u zich nog die wedstrijd herinneren?
Nou, de naam zegt, kan ik me die wel herinneren. Maar ik meen dat het een heel kort partijtje was, hè.
Ja, het was niet een van de sterkste spelers.
Nee, zeker niet, nee.
Want u maakte zelf geen fouten volgens het verslag. Als club hebben jullie ook wel in competitieverband gespeeld. Gingen jullie ook wel eens naar buiten toe?
Ja, maar wij speelden dan in Noord-Holland. Dus we gingen s'avonds met een bus op pad om te spelen tegen een vereniging daar. We hebben eigenlijk nooit buiten de grenzen van Noord-Holland gespeeld, hoor, als MSC.
Nog wel in Amsterdam?
Ja, maar goed, dat is dus ook Noord-Holland natuurlijk.
Ja, maar goed.
Maar dan deden we dus alles per bus, zeg maar. Dan kwam je diep in de nacht thuis. En dan moest ik de volgende ochtend altijd een Latijnse proefvertaling maken. En zodoende had ik daar gemiddeld aan een 3 voor, ongeveer.
Oh. Is dat ook een van de redenen geweest dat u besloten heeft om in 51 tijdelijk met het schaken te stoppen?
Nee hoor, absoluut niet. Dat is, ja, op een gegeven moment dan heb je opeens minder interesse of interesse in andere zaken. Maar niet vergeten, schaken is een spel waar je of niet mee bezig bent, althans ik, of heel fanatiek. Want ik heb nu nog een computer, maar als ik erachter ga zitten ben ik zo een paar avonden kwijt.
Ja, dat kan ik me best voorstellen.
Dus toen, omdat ik natuurlijk meer tijd nodig had voor andere zaken, heb ik toen de schaken ook maar radicaal een tijd laten rusten.
Hoe hoog schat u uw prestaties in als u met het schaken zou zijn doorgegaan? Had u al bij de landelijke top behoord?
Nou, dat geloof ik niet. Ik heb in Limburg gewoond. En daar ben ik kampioen van Maastricht geweest, 1 jaar. Maar
nou, dat is wel een grote stad, hè?
Ja, en in het noorden. En in al die, of in die provincies althans, heb ik meegedaan ook om het provinciale kampioenschap. Hè, want dat gebeurt als je kampioen van de stad bent. Ik heb trouwens in de Helder, of toen ik in de Helder woonde, ook meegedaan om het kampioenschap. Maar dan, de top haal ik nooit dan. Hoor.
Nooit aan het Hooghoven schaakte nooit deelgenomen?
Ja, maar ook weer op wat een lager niveau. Maar dat was 20, 30 jaar later dus. Toen schaakte ik alleen maar voor de aardigheid. Ja. Maar echt in de landelijke top meedraaien, dat zat er volgens mij niet in. U weet, Wim Geus is jeugdkampioen van Nederland geweest, ja. Hè, de eerste. En Wim Geus, oude Geus en ik, die zaten in de volgorde de laatste jaren. Was ik wel nummer 1 nu en ook wel sterker geworden dan K. Geus. En dan K. Geus, dus de vader, en dan Wim. Dat was zo de volgorde.
Ja, Wim is geëmigreerd.
Ja, en Wim heeft ook niet echt de landelijke top gehaald hoor, in het verleden.
Zijn er nog enige contacten met Helderse schakers gebleven?
Nou, er is eigenlijk geen contact met een Helder als zodanig gebleven, ja. Want mijn ouders woonden daar en broers en zusters, dat natuurlijk wel. Maar niet met de stad als zodanig, nee. Ik ben in 1951 weggegaan. Ik heb daarna ook nooit meer in een Helder of omgeving gewoond. Nee. Helder is het dichtst bij, hè.
Is het feit dat de toenmalig voorzitter, de heer Koppens was dat, meen ik, een functie had bij de Twentse Bank, mede bepalend geweest om ook in het bankwezen te gaan?
Nee, absoluut niet. Het enige wat ik graag wilde is een baan hebben. Dat was in die tijd echt ook moeilijk, hoor. Dat is nu moeilijk, maar toen, ik praat over 1951, was het echt ook moeilijk om aan de slag te komen. En de heer K. Geus kende een vervent schaker in Amsterdam, die chef was van de afdeling effecten van de Nederlandse Handelmaatschappij. Dat was een bank, hè. En die heeft een goed woordje voor me gedaan en daarom ben ik toen aan de slag gekomen bij de Nederlandse Handelmaatschappij. Dus dat eigenlijk net zo goed een ander bedrijf kunnen zijn.
Ja, het is een veilig toeval. Ja. Nou, u weet, de schaakvereniging in Den Helder bestaat ook binnenkort, ik meen
90 jaar
zelfs al, ja. En het is misschien wel leuk als u dan ook nog eens wat mensen uit die tijd kan ontmoeten. Hè?
Ja, dat zou leuk zijn. Ja.
En wellicht dat we via uw dat wel kunnen inzijnen. Ja. Ik ben toch blij dat u eventjes de moeite heeft genomen om wat vragen te beantwoorden. Ondanks uw drukke werkzaamheden, want u bent momenteel weer drukdoende aan een studie, theologie.
Ja, ik heb het graag gedaan hoor. Ja, ik heb ook een preekconcent in de gereformeerde kerken, dus ik preek vrijwel elke week ergens in Noord-Holland.
Ik wens u nog heel veel fijne jaren toe in Overveen.
Ja, dank u zeer.
Thank you.
40 jaar geleden slaagde Eef Heiblok voor het toelatingsexamen van de Rooms-Katholieke Kerkmuziekschool Sint Cecilia te Utrecht. Deze nieuwe dieper genoot in Den Helder zijn opleiding bij A.I. Levens, dirigent van de Petrus- en Pauluskerk. De heer Heiblok woont momenteel in Goes en leidt daar een beroemd Zeeuws koor.
Meneer Heiblok, u woont momenteel in het Zeeuwse Goes.
Ja, bijna sinds 37 jaar.
Dat is een hele tijd geleden, zeg. Als je zo'n berichtje leest, dan denk je, ja, u bent natuurlijk op dat moment heel erg jong geweest, hè, dat u aan die opleiding deelnam.
Ja, daar was ik 17 jaar en ik had mijn opleiding al in Den Helder enigszins gekregen van twee zeer bekende muzikanten daar. Dat was de heer Levens, die was toen al 80 jaar en heeft me toen jarenlang heel fijn pianoles gegeven en... De heer Rieselman, die was organist aan de Nieuwe Kerk, Janus Veldstraat, die heeft me de eerste beginselen van het orgelspel bijgebracht. En daar heb ik tot op de dag van vandaag nog heel veel plezier van.
Ja. Bestond er in die dagen al zoiets als een studiebeurs?
Nee, maar de studie naar de kerkmuziekschool in Utrecht, waar ik ging studeren, die was toch echt niet zo heel erg kostbaar en... Nee, die problemen hebben we echt niet gehad.
Ja. U bent op uw 17e geboeid geraakt al, of waarschijnlijk eerder natuurlijk, want anders neemt u die beslissing niet om deze opleiding te volgen.
Ja.
Hoe moeten we dat kwalificeren? Staat het toch een klein beetje op een universitair niveau?
Nou nee, je kunt het meer vergelijken met een conservatorium.
Nee.
Maar de studie was zeer intensief. Je deed eigenlijk een opleiding waar normaal iemand van 5 jaar over deed. Deden we in 3 jaar tijd, het was een internaat. Er werd eigenlijk gestudeerd van de vroege uren tot de late uren in de avond. En op een normaal conservatorium deed je altijd een hoofdvak en een bijvak. Maar wij deden er allemaal 2 hoofdvakken. Dat wil zeggen, we deden koor, directie en orgel. En daar waren dan de nodige bijvakken bij en alles bij elkaar... deed je daar eindexamen in 36 vakken.
Jongen, dat is nogal wat, zeg.
Ja, dat...
Was er nog een bepaalde vooropleiding voor noodzakelijk?
Ja, je moest dus aan allerlei eisen voldoen. De pianisten die luisteren, die zullen dat wel weten. Je moest alle 2- en 3-stemmige inventionen van Bach kunnen spelen. Enkele sonates van Mozart, enkele sonates van Beethoven. En er werd ook al enig... vaardigheid in het orgelspel verwacht.
En dat heeft u dus, zoals je zei, van de heer Levens met name.
Ja,
dus,
gekregen.
Ja. U was waarschijnlijk wel de enige nieuwe diepe op dat moment, hè?
Ja, er hebben volgens mij nooit nieuwe diepers meer daar aan het instituut gestudeerd.
Nee?
Nee.
Den Helder is toch een stad van 60.000 inwoners, dus je verwacht dat er toch wel een andere talent naar voren geschoven is. En daar,
ja, maar die lagen misschien weer op hele andere terreinen en in hele andere richtingen. Je had natuurlijk, dit was een zuiver katholiek instituut. En de katholieken die waren in die tijd toch echt maar, geloof ik, een 1/8 van de bevolking in Den Helder. En ja, er waren toch een heleboel, vooral gereformeerde organisten, die de school van Feike Asma volgden. Ja, ja. Die dus jarenlang ook organist geweest is. Aan de kerk, ja, hoe heette het daar? Aan het plantsoen, geloof ik.
De Bethelkerk.
De Bethelkerk, ja.
Wat heeft de heer Leeuwens in feite voor u betekend?
Nou, ten eerste was het een buitengewoon pedagoog wat betreft piano. En voor de rest was hij dus ook dirigent-organist aan de Petrus en Pauluskerk. Ik heb nog een half jaar bij hem in het jongenskoor gezongen. Daarvoor zong ik 5 jaar in het jongenskoor van de Christoforuskerk in Schagen bij kapelaan Tol. Maar in de Petrus en Pauluskerk heb ik dus gezongen bij de heer Leeuwens. En langzamerhand was ik zover dat ik dus af en toe ook kerkdiensten voor hem kon spelen. En hij is een vrij lange tijd ziek geweest. En toen heb ik hem dus daar mogen vervangen aan het orgel. Dat was toen nog een heel mooi romantisch orgel. En later is dat orgel helaas verbouwd. En het koor werd dan altijd gedirigeerd door meneer Van Amersfoort. Dat was toen de directeur van de MULO.
Juist. Ja, dat is inderdaad een behoorlijke periode. Hoofd van de katholieke ULO geweest aan, ja, de Polderweg.
Ja, ja, ja.
Daarnaast ook nog enige contacten met de heer Kaag. Die heeft u kort meegemaakt in de Helder.
Ja, die heb ik heel kort meegemaakt.
Die is in 1950 hier aangesteld, hè?
Ja, die heeft me eigenlijk klaargestoomd voor de toelatingsexamen.
Die heeft ook u geadviseerd om die opleiding te volgen?
Ja, ja. Hij was zelf ook leerling van hetzelfde instituut. En vooral de jaren zo, laat ik zeggen, van 49 tot, of eigenlijk eerder al van 47 tot 50, 51, speelde ik heel veel orgel in de Nieuwe Kerk in de Jannesveldstraat.
Nog even, u komt in augustus in Noord-Holland.
Ja.
Bij welke gelegenheid is dat?
Dat is helemaal geen gelegenheid. Ik kom gewoon een dagje op familiebezoek.
Ja, ja. Dus om uw vroege woonplaats, uw geboorteplaats nog weer eens te bekijken.
Ja, daar ga ik alle plekjes nog eens af.
Niet zozeer vanwege een optreden?
Nee, helemaal niet. Nee hoor, nee hoor. Optredens in Den Helder zitten er voorlopig niet in, denk ik.
Nee. Wat dat betreft, is uw agenda even goed of vol?
Ja hoor, tot 1993 zitten we aardig vol.
U hebt een secretaresse in dienst waarschijnlijk?
Nee hoor, echt niet. Ik heb een fantastisch bestuur. En die werken ongelooflijk hard eraan. En de regeling van de concerten, dat doe ik toch voor een groot gedeelte zelf.
Ja. Meneer Heijblok, ik ben toch blij dat ik u nog eventjes via de telefoon heb kunnen benaderen. Ik was een klein beetje bang dat u met vakantie zou zijn, want er zijn zoveel mensen op het ogenblik het land uit. Maar het is toch nog gelukt om u aan de lijn te krijgen, ondanks deze periode. En we zien u in ieder geval en horen u graag in de maand augustus, begin september.
Dank u wel.
We nemen nog even contact met elkaar.
Tot ziens.
werk werd daar minder. En ja, de Helder was toen in die tijd, en dan spreek ik van 1868 en nog eerder, ook nog wel in opbloei. En deze mensen waren timmerlieden. En die kwamen uit Linderen vandaan, uit Duitsland, uit Oldenburg. En die hebben toen een opslagplaats van hout gehad, waar de school gestaan heeft op de Hooggracht. De werf die was vroeger helemaal met een groot hek eromheen. En dat noemden ze achter de rasters. Die Janses, dat zijn later in de permittage gekomen. Want mijn vrouw was de laatste van dat geslacht. Dat komt zo, die Janssens, die hadden, waren natuurlijk met meerdere kinderen en die hadden zusters. En een van die zusters is getrouwd met de broers van Kater uit Linderen vandaan. Die familieleden waar mijn vrouw dan uit vandaan stamt, dat waren schoenmakers. En daar ben ook twee broers hierna toegekomen. En die hebben een schoenmakerij opgericht op de Hooggracht, waar steeds mijn schoonvader, mijn schoonouders hebben gewoond en mijn vrouw vanzelfsprekend. En nou, die hebben daar met elkaar, hè, omdat, ja, dat was allemaal familie van elkaar. En die hebben daar dan, zal maar zeggen, de zaak uitgebouwd. Maar de Janssenstraat en het, wat nu afgebroken is, hè, het gasfabriek en de zusterscholen, zoals die gestaan hebben in de Jonkerstraat, het Louisegesticht, dat is genoemd ook allemaal weer naar een dochter van die Janssens. En ook de Louisesteeg. Dat, toen dat er natuurlijk vroeger, en dat wij verkeering hadden, was er natuurlijk geen radio, geen televisie. En dan mijn schoonvader, die is 89 jaar geworden. En tot het laatste ogenblik goed bij de tijd. En dan zat hij over vele dingen, zat hij te praten. En dat was natuurlijk heel erg interessant. En mijn vrouw wist daar natuurlijk nog veel en veel meer van. Ik heb hier nog op het ogenblik oude bitprintjes. En daar staan nog de namen op. Als ik bijvoorbeeld een naam mag noemen, en nou, die weet dat zeker nog wel, want die heb altijd met mijn vrouw omgegaan, Beb Simons. Die heb daar natuurlijk ook wel heel veel over gehoord. Want ja, God, Beb heb op de Kruisweg gewoond, Molenplein. En de vader die had een steenhouwerij. Die contacten, die kwamen natuurlijk steeds weer, ook alweer, door de kerkbeweging. He, de kerk was toen, kenden ze elkaar allemaal. Dat is nou uitgesloten. Je kent nou maar een paar mensen en dan bij jou gepraat. Maar mijn vrouw en op het kerkhof, op het algemene begraafplaats, daar ben de graven nog van die Janssens en die stammen af van 1801. Ik heb hier foto's, die heb ik genomen natuurlijk. En daar kan je de datums op zien. En het wordt nog steeds onderhouden. Want zij hebben een zeker bedrag gestort. En dat, van die rente daar worden de graven en andere dingen die daarmee in verband staan. Dat wordt nog steeds betaald. Thank you.
go away. Mama Luca, boo boo day. Shut your mouth, go away. Mama Luca, boo boo day. Shut your mouth, go away. Mama Luca, boo boo day. Shut your mouth, go away. Mama Luca, boo boo day.
No more company to feed. No more papers left to read. What's to do about it? Let's put out the lights and go to sleep. No more anything to drink. Leave those dishes in the sink. What's to do about it? Let's put out the lights and go to sleep.
Who never fell in love. It seems that I'm only one that I have been thinking of. What kind of man is this? An empty shell, a lonely cell in which an empty heart must dwell. What kind of lips are these that lied with every kiss, that whispered empty words of love, that left me alone like this? Why can't I fall in love like any other man? And maybe then I'll know what kind of fool I am. What kind of clown am I? What do I know of life? Why can't I cast away this mask of play and live my life? Why can't I fall in love till I don't give a damn? And maybe then I'll know what kind of fool I am.
Daar bij die mooie molen, de molen aan de Vliet, gaan wij ons nestje bouwen, daar zingen wij ons lied. Daar
daar gaan we samen dromen. Als het zoele windje waait, daar zal het geluk wel komen, zolang de molen draait. Heerlijke tijd als wij verblijd, samen in de echt zijn verbonden. Als na een jaar dan de ooievaar de weg naar ons huis heeft gevonden. Ons dorpje loopt vast uit, kom ik op de molen met mijn bruid. Daar bij die mooie molen, de molen aan de Vliet, gaan wij ons nestje bouwen, daar zingen wij ons lied. Daar gaan we samen dromen, als het zoele windje maait. Daar zal het geluk wel komen, zolang de molen draait. Zo met z'n twee, levend in vrede, denken wij nog aan die jaren. En aan die tijd van haat en nijd, van honger en oorlogsgevaren. Ook denk ik aan die stond, toen ik voor het eerst mijn liefste vond. Daar bij die mooie molen, de molen aan de Vliet, gaan wij ons nestje bouwen, daar zingen wij ons lied. Daar gaan we samen dromen, als het zoele windje maait. Daar zal het geluk wel komen, zolang de molen draait. Daar gaan we samen dromen, als het zoele windje waait. Daar zal het geluk wel komen, zolang de molen draait.
Took one look at you, and it was plain to see you were my destiny.
With arms open wide, I threw away my pride. I'll sacrifice for you, dedicate my life to you. I'll go where you live,
come on, baby.
Always there in time.
Cause we